Goedemorgen aan u allemaal. Ik vind het een voorrecht en heel erg fijn dus om vandaag bij jullie te zijn en samen het woord van God te openen. Wij doen dat deze morgen bij 2 Samuel hoofdstuk 9. 2 Samuel hoofdstuk 9. Het hoofdstuk is niet zo lang, we lezen het geheel. Tweede boek van Samuel, Oude Testament, 9e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. David zeide, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem trouw bewijzen ter wille van Jonathan. Nu behoorde tot het huis van Saul een knecht die Siba heette. Men riep hem bij David en de koning vroeg hem, zijt gij Siba? En hij antwoordde, uw dienaar. Daarop zei de koning, is er soms nog iemand over van het huis van Saul? Dan wil ik hem de goedgunstigheid van God bewijzen. Toen sprak Siba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die verlamd is aan beide voeten. En de koning vroeg, waar is hij? Siba antwoordde de koning, zie, hij is in het huis van Makir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Daarop liet koning David hem halen uit het huis van Makir, de zoon van Amiel uit Lodebar. En Mephiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, kwam bij David, wierp zich op zijn aangezicht en boog zich neer. David zeide, Mephiboset. En hij antwoordde, hier is uw dienaar. En daarop sprak David tot hem, vrees niet, want ik zal u voorzeker trouw bewijzen ter wille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle landerijen van uw vader Saul teruggeven en gij zult geregeld aan mijn tafel eten. Toen boog hij zich neer en zei, wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Daarna riep de koning Siba, de zoon, de knecht van Saul, en zei tot hem, al wat aan Saul en aan diens gehele huis toebehoorde, geef ik aan de zoon van uw heer. Gij moet voor hem het land bewerken, gij uw zonen en uw knechten en de oogst binnenhalen, opdat de zoon van uw heer te eten hebben. Mephiboset, de zoon van uw heer, zal geregeld aan mijn tafel eten. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. Siba zei tot de koning, geheel zoals mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, zal uw knecht doen. Dus at Mephiboset aan de tafel van David als een der zonen van de koning. Mephiboset had een jonge zoon die Micha heette. Allen die in het huis van Siba woonden, waren knechten van Mephiboset. En Mephiboset woonde te Jeruzalem, want hij at geregeld aan de tafel van de koning. Hij nu was verlamd aan beide voeten. Tot zover. En een prachtige geschiedenis die ons wil onderwijzen over de dingen van het koninkrijk van God. Willen wij dit verhaal goed begrijpen, dan is het belangrijk om even terug te kijken naar de voorgeschiedenis. Deze Mephiboset, de hoofdpersoon van dit verhaal, was een prins. Hij was van koninklijke bloeden. En het was aanvankelijk de bedoeling geweest dat hij op de troon van Israël zou komen. Zijn vader, we hebben het gelezen, was Jonathan. Jonathan was degene die als eerste in de opvolging het koningschap van zijn vader Saul op zich zou hebben moeten nemen. Van deze Jonathan staat geschreven dat hij een vriend, ja een boezemvriend was van de latere koning David. Jonathan was geïmponeerd door het zien van het verslaan van de reus Goliath. U kent dat verhaal. David, een jonge man, versloeg de reus in de naam van de Heer met een slinger en een steen. Hij raakte de reus op zijn voorhoofd, hij viel neer. Er kwam een grote verlossing. Jonathan had dat gezien en was diep geïmponeerd. En de Bijbel zegt, hij had David lief gekregen. Hij had hem lief aan als zichzelf. Sommige dwalingen vertellen ons dat David waarschijnlijk wel een homoseksuele relatie met deze Jonathan en omgekeerd zou hebben, maar de Bijbel geeft ons daar geen enkele richting voor. Het is een dwaling. Jonathan hield van David en hij kwam tot het punt dat hij hem zelf zijn mantel, dat moet een koninklijke mantel geweest zijn, en zijn wapenrusting heeft gegeven. Jonathan erkende dat het koningschap niet op hem, maar op David, zijn boezemvriend, zou overgaan, omdat God dat had bepaald. Hij moet het geweten hebben. Er kwam een dag dat David en Jonathan een verbond hebben gesloten. Ik vind dat geweldig, als twee mensen een verbond sluiten, maar zij haalden de Heere God erbij. Zij sloten, zegt de Bijbel, voor het aangezicht van de Heer een verbond. En daarbij spraken zij de woorden uit: de Heere zij tussen ons en onze nakomelingen. U moet weten dat in die oude Bijbeldagen een verbond werd ingewijd met bloed. Men maakte zich insnijding in de hand of misschien zelfs in de pols. En men drukte de twee tegen elkaar, zodat het bloed van de een en de ander met elkaar vermengd werd. In sommige gevallen dronken zij ook een weinig van het bloed, om daarmee plechtig tot uitdrukking te brengen: wij zijn voor eeuwig aan elkaar verbonden. En als twee mensen dat doen, ik herhaal wat ik net zei, doen, dan is dat geweldig. Maar als de lieve Heer erbij wordt gehaald, dan wordt het een andere zaak. En zij zeiden: de Heer zij tussen ons en ons nageslacht, onze kinderen. En als ik dan het Bijbelboek Samuel volg, dan is daar een dag geweest dat deze Jonathan zijn leven gaf op het slagveld. Hij stierf. Het koningschap zou niet op zijn schouders neerkomen. Hij gaf zijn leven. En op die dag werd een kleine jongen, zijn zoon, Mephiboset, de hoofdpersoon van ons verhaal, door zijn verzorgster opgenomen, omdat zij besefte: nu zal de vijand het land overspoelen. Ik moet zorgen dat ik deze kleine prins, Mephiboset, in veiligheid breng, zodat hij later het koningschap op zijn schouders kan krijgen. Zo zij vluchtte met deze kleine vijfjarige jongen. Maar de Bijbel zegt: in haar vlucht liet zij hem uit haar armen vallen. En dat was tot daaraan toe, maar wij lezen dat daardoor deze kleine jongen, deze Mephiboset, verlamd raakte aan beide voeten. En dat zou zo zijn voor de rest van zijn leven. En dan komt het verhaal tot leven. U moet weten dat Mephiboset, de Bijbelse naam Mephiboset, letterlijk betekent vernietigende schaamte. Stelt u zich voor, u krijgt op een dag een geboortekaartje in de bus. Wij zijn verblijd met onze zoon en wij noemen hem vernietigende schaamte. Ik denk, u zou allemaal, net als ik, vreemd opkijken. Maar u moet ook weten dat Bijbelse namen vaak een profetische betekenis hadden om aan te duiden hoe het leven van die persoon zou gaan verlopen. Inmiddels was deze Mephiboset terechtgekomen in een klein plaatsje met de naam van Lodebar. En Lodebar betekent letterlijk een plaats zonder herder. Vernietigende schaamte, levend in een plaats zonder herder. Wat een veelzeggende zaken zijn dit. En dan neemt ons verhaal, zoals we het samen hebben gelezen, een aanvang. Dan spreekt koning David, die inmiddels de troon had gekregen, een woord. En dan spreekt hij: is er nog iemand over van het nageslacht van Saul? Saul was ooit de eerste koning van Israël. Is er nog iemand van hen over? Dan wil ik hen, omwille van mijn vriend Jonathan, de goedgunstigheid van God bewijzen. David hoefde dat helemaal niet te doen, waren het niet dat hij gedacht aan het verbond dat hij ooit met zijn boezemvriend Jonathan had gesloten voor het aangezicht van de Heer. En David dacht daar niet alleen aan, David sprak daar niet alleen over, maar David was een man van de daad, hij wilde het ook in de praktijk brengen. Hij wilde handelen naar het verbond. Hij wilde die gevallen mens de goedheid van God gaan bewijzen. Hij liet hem zoeken. En toen deze kleine Mefiboset, inmiddels een volwassen man geworden, voor de koning was, toen sprak hij hem aan met zijn eigen naam. Mefiboset. Hij was niet een nummer. Hij was niet een nul. Hij was bekend bij de koning die de moeite nam om hem aan te spreken bij zijn eigen naam. En de koning maakte hem duidelijk dat hij niet bevreesd hoeft te zijn, maar dat de goedheid van God zijn deel zou zijn, omdat de koning macht had om hem dat te geven. Merkt u, als we het verhaal volgen met mij op, hoe deze Mefiboset een uitermate nederige houding aan de dag spreidt? Waarschijnlijk had hij gedacht toen de koning hem liet roepen dat zijn laatste uur geslagen zou zijn. Hij stelde zich voor dat de koning in gedachten had om alles wat deed herinneren aan het voorgeslacht, aan Saul, die eerste koning, om dat uit te roeien. Hij dacht, mijn laatste uur is aangebroken. En bevend was hij in de tegenwoordigheid van de koning, maar die stelde hem gerust en zei, ik wil jou de goedheid van God geven. Je hoeft niet bang te zijn dat het je kwaad zal doen, dat heb ik niet in de zin. Maar Mefiboset is nederig en hij buigt zich voor de koning neer en dan spreekt hij de veelzeggende woorden, wat is een dode hond als ik ben? Hij beriep zich niet op zijn kom af, hij beriep zich niet op iets, hij maakte alleen zijn nederigheid van hart aan de koning duidelijk. En dan vervolgt het verhaal hoe David hem zegt dat hij erop uit is om hem alles wat verloren was gegaan, de erfenis die hij door de omstandigheden van het leven kwijt was geraakt, om hem die terug te geven. De landerijen en de zorg en alles wat daarbij hoort. En dan vervolgt het verhaal door te zeggen, en Mefiboset at aan de tafel van de koning, als ware hij een van de zonen van de koning zelf. Prachtig. Tegen de achtergrond van een gedekte tafel werd ik bepaald bij dit woord om dat vanmorgen met u te delen. Ik moet er nog één ding bij zeggen. We zouden het bijna over het hoofd zien. Want zo happy als dat verhaal eindigt, eindigt het Bijbelverslag met de veelzeggende woorden, hij was lam aan beide voeten. Dat is een aspect dat wij niet zullen missen. Nu, lieve mensen, als de Heer Jezus Christus een verhaal vertelde, en dat deed hij veelvuldig, dan gebruikte hij dat verhaal als een illustratie om daarmee de principes van het Koninkrijk van God duidelijk te maken. Om met eenvoudige bewoordingen en voorbeelden uit te leggen waar het nu in wezen om gaat. En zo mag ook dit verhaal uit wat wij dan noemen het Oude Testament ons dienen om te begrijpen wat God ons wil zeggen deze morgen. Voor het eerst of bij vernieuwing. Het gaat vandaag niet over koning David die lang geleden leefde en inmiddels al vele eeuwen lang de adem heeft uitgeblazen. Het gaat ons er niet om samen te zeggen, ach wat een prachtig ontroerend verhaal was dat. Nee, ik wil u vanmorgen vanuit deze geschiedenis spreken over iemand die ik zou willen noemen de grote David. De profeet Hosea, die lange tijden leefde nadat de oude koning David uit dit verhaal allang was gestorven en heen gegaan. Dan spreekt een man die wij kennen als de profeet Hosea, deze veelzeggende woorden. Hij zegt, in de dagen van de toekomst, dan zullen de Israëlieten zich bekeren. En zij zullen de Heere hun God zoeken, let op. En zij zullen David, hun koning, bevende aanbidden om zijn heil. Nogmaals, de David uit dit verhaal was al lang dood. En vele, vele jaren daarna spreekt Hosea van een dag dat het volk Israël zich zal bekeren. Dat zij God weer zullen zoeken met heel hun hart. En dat zij hem zullen aanbidden die genoemd wordt David, hun koning. En ik weet niet hoe bekend u bent met het woord van God. Maar wij herkennen in deze David waar het hier om gaat. De grote koning, de koning van Israël. Voor wie dat volk zich eenmaal zal buigen. Ja, voor wie eenmaal elke knie zich zal buigen. En zijn naam is Jezus Christus. Ik noem hem in dit verhaal maar de grote David. Het spreekt over hem. En als wij dan horen, lieve mensen, hoe de schrijver van de Hebreeënbrief op een gegeven moment uitspreekt, hij spreekt over Jezus, hij is de middelaar van een beter verbond, waarvan de rechtskracht berust op betere beloften. En als hij dan elders zegt, hij, Jezus, hij is met zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Hoeveel te meer dan zal het bloed van Jezus, die zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons reinigen om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond. Gaat u deze prachtige lijn uit het oude verhaal zien? Het gaat niet meer over de oude koning David lang geleden op deze wereld. Het gaat over de nieuwe David, het gaat over de grote David. Het gaat over niemand anders dan de Heer Jezus Christus. En dat gezegd hebbende wil ik u duidelijk maken dat hij erop uit is om gevallen mensen op te richten. Jezus zei, ik ben gekomen opdat jullie leven hebben en overvloed. Oh, ik ben blij dat ik het evangelie mag verkondigen van iemand die bewogen was over de schapen. Er staat van Jezus geschreven, toen hij de scharen zag, toen werd hij met ontferming over hen bewogen. En hij zag dat zij waren als schapen zonder herder, Lodebar, de plaats zonder herder. Jezus Christus is gekomen en het is mijn eer om hem vanmorgen te mogen verkondigen. Hij is gekomen om beschadigde mensen te zoeken, te vinden en hen op te richten en hen de goedheid van God te bewijzen. Nu, dit is niet een evangelisatiedienst als zodanig. We zitten niet in een evangelisatietent. Maar als u mij vraagt, leg nou eens uit waar het in het evangelie, dat betekent het goede nieuws, om gaat. Dan zeg ik, het gaat hierover dat er één is gekomen wiens naam is de grote David. Zo u wilt, Davids zoon, lang verwacht. Die gekomen is om het verlorene te zoeken en te redden. Die bewogen is over gevallen mensen en die er tranen om laat en die ze wil roepen bij hun eigen naam. Hé, als u hier bent, misschien komt u van de camping. U dacht, ik ga ook een fijne dienst meemaken. Of als u hier al zo lang komt, ik ken u niet allemaal bij name, de meeste niet. Maar er is er één die u bij name kent. Voor sommige mensen moet dat wel een beetje een angstaanjagende gedachte zijn. Er is iemand die mij kent bij mijn naam, die weet wie ik ben. Lieve mensen, dat is niet angstaanjagend, dat is iets geweldigs. Vaak kennen wij onszelf niet. Vaak vellen wij een bepaald oordeel over iemand anders. We weten niet goed wie het is, maar hij weet wie je bent. En hij noemt je bij de naam en hij is op aarde gekomen om u de goedheid van God bekend te maken. Jezus heeft gezegd, als je mij hebt gezien, dan heb je ook God de Vader gezien. Kom tot mij als je vermoeid bent en belast En dan zal ik je mijn rust geven. Er is veel meer over te zeggen, maar de tijd is beperkt. Maar het is goed dat ieder mens beseft dat wij leven in een gevallen wereld, gevuld met gevallen mensen. Ik durf de stelling aan dat hier ongetwijfeld mensen aanwezig zijn die ooit beschadigd zijn geraakt doordat iemand in het leven u ooit heeft laten vallen. Met woorden beschadigd, met daden beschadigd, met een houding beschadigd, met handelingen beschadigd. Wat een pijn. Het verlamt je. Het kan je lichamelijk zelfs aantasten, letterlijk. Maar vaak verlamt het je in je doen en laten en ben je getekend voor de rest van je leven. Maar wat daar bovenuit gaat, is dat wij goed moeten beseffen dat er ooit een probleem is gekomen. Dat er ooit een man gevallen is. Gevallen in de zonde. Beschadigd geraakt door de zonde. Geaffecteerd door de zonde. En waarvan de Bijbel zegt, door de ongehoorzaamheid van één mens werden alle mensen zondaar. Maar door de gehoorzaamheid van één mens, die genoemd wordt de tweede Adam, zullen mensen gerechtvaardigd worden. Ik spreek vanmorgen over de tweede Adam. De eerste mens was Adam en hij viel in de zonde. En in zijn val sleurde hij het menselijk geslacht mee. Dat is niet iets wat ik heb bedacht. Dit is wat het woord van God ons leert. En oh, wat een gezegende dag is dat. Als een mens komt tot het inzicht, ook ik hoor bij deze gevallen wereld, ook ik ben in wezen een gevallen mens. Ik ben verlamd geraakt door het probleem van de zonde. En ik ben dingen kwijtgeraakt die God ooit voor mij bedoelde. Wat een gezegende dag is dat. Als je dat inzicht krijgt en als je dan geholpen wordt om de juiste wegen te gaan. Gods goedheid is waar de Heer Jezus voor kwam op deze wereld. Hij is erop uit om mensen het verloren gegane bezit in hun leven terug te geven. Sommigen kijken mij wat verwonderd aan en ze denken, wat is dat wat ik ben kwijtgeraakt? Ik weet niet alles, maar ik zal het u zeggen. Het eerste dat mensen zijn kwijtgeraakt door het hele probleem van de val waarin mensen zijn terechtgekomen en elkaar hebben meegesleurd. Het eerste dat mensen zijn kwijtgeraakt is het contact met God. De Bijbel noemt dat de geestelijke dood. Lichamelijk leef je nog, maar als je geen contact hebt met God, ben je in de geestelijke zin gesproken dood. Het tweede dat mensen door dat hele probleem in het verleden zijn kwijtgeraakt is hun waardigheid. Hun waardigheid. Ik loop al zoveel jaren mee in het evangelie en ik heb zoveel mensen gezien die zich niet waardig voelden. Zij hadden dingen meegemaakt, zij waren beschadigd geraakt in de stormen van het leven. En daardoor hadden ze zo'n lage dunk van zichzelf. Ik heb vreselijk te doen met die mensen die een hele hoge dunk van zichzelf hebben. Zij hebben dringend pastorale zorg nodig. Maar de mensen die je de kost zal moeten geven omdat ze zich niet zo waardig voelen, omdat ze zich minder waardig voelen. Ik zal u vertellen, het zijn er velen en ze zitten in kerken en kringen en er is nooit een uitleg geweest hoe je daarvan verlost kan worden. Ze zijn hun waardigheid kwijtgeraakt. Het plan dat God voor ze had, komt niet uit de verf. Ze zijn door die minderwaardige gevoelens als het ware verlamd geraakt en functioneren niet goed. Wat zijn mensen kwijtgeraakt door het probleem in de achterliggende eeuwen? De diepe vrede zonder welke een mens niet goed kan leven. Vrede. Mag ik u vanmorgen vragen, is daar vrede in uw hart? Ik kan het u niet geven, maar is er één die gekomen is om u vrede te geven. dat het rustig wordt van binnen. Dat al die onrust gaat wijken, wat er ook gebeurd is. We moeten dat niet onder het matje vegen, niet bagatelliseren. Er kunnen soms vreselijke dingen in mensenlevens plaatsvinden. Maar Jezus wordt genoemd de vredevorst. Ja, de Bijbel zegt, hij is onze vrede. En hij is gekomen om ons al deze waarden terug te geven, zodat wij, wat er ook gebeurd is in ons leven, met een opgeheven hoofd op deze aarde mogen wandelen tot de dag dat we eenmaal bij de Heer zullen zijn in heerlijkheid. Dat is het evangelie. Sommige mensen hebben een merkwaardige gedachte hoe zij dat kunnen verkrijgen. In de jaren 60, toen ik tot geloof kwam, waren er van die stromingen die ons deden, wilden laten geloven van nou, als je nou met een probleem zit, kom even naar het platform, dan spreken we een gebed over je uit en dan is alles klaar. Maar ik heb geleerd dat het belangrijk is om met nederigheid voor de koning te komen. Herinnert u zich, Mephibozet zei, wie ben ik nou eigenlijk? Ik ben een dode hond, ik ben helemaal niks. Hij had een koninklijke komaf, maar hij beriep zich daar niet op en hij besefte ook dat zijn toestand weinig hoopvol was voor de rest van zijn leven. Wie ben ik nu eigenlijk? Weet u wat de Bijbel zegt, lieve mensen? God wederstaat de hoogmoedigen. Maar de nederige mensen, die geeft hij genade. Amen. En als u vanmorgen komt, omdat u beseft, er zijn dingen in mijn leven die ik verloren ben. Niet bewust, maar het is gewoon gebeurd. Het is mij overkomen. Dan mag ik u zeggen, er is er één die gekomen is en bewogen over u is. Die u kent bij uw naam, die u roemt om u, die u noemt. En roept om de goedheid van God aan u te bewijzen. Die u vrede wil geven, die u uw waardigheid wil teruggeven. En die u wilt herstellen, zodat u verder kan in het leven. Ja, hij wil ons verheffen tot een koninklijke status. Mephibozet zat aan de tafel van de koning als was hij een van zijn zoon. U zegt, is dat niet een beetje hoog gegrepen? Is dat niet een beetje overmoedigheid? Mag ik u lezen wat het woord van God zegt? Hij heeft ons naar het welbehagen van zijn wil er tevoren toe bestemd, let op, als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. U hoeft niet minderwaardig door het leven te gaan als u al met dat soort gevoelens kampte. U mag weten dat u een zoon, een dochter van de Heere God bent. Niet vanwege uw eigen prestaties, maar alleen maar omdat er één is gekomen die u de goedheid van God wilde bewijzen. En wiens naam is Jezus de Vredevorst. Als u straks thuis komt en uw huisgenoten die niet mee wilden naar de kerk tegen u zeggen, hoe was het? Dan moet u niet alleen maar zeggen, het was fijn vanmorgen, het was goed. En als iemand dan zou vragen, en waar ging de preek over? Zeg dan alsjeblieft niet, ja dat weet ik niet meer, maar het was heel fijn. Het gaat vanmorgen over het verbond dat met het bloed van de koning, ik spreek over Jezus, is ingewijd. Het bloed dat vloeide toen hij voor ons tussen hemel en aarde hing. En zijn leven gaf om verzoening te bewerken tussen God en kleine gevallen mensen. Met dat bloed is het ingewijd en hij is trouw aan zijn verbond. Sommigen van u zitten ongetwijfeld vreselijk in de zorgen over uw onbekeerde man, misschien uw onbekeerde vrouw. Over uw kinderen die wel op het zondagschooltje zijn geweest en werkjes hebben gemaakt, de een nog mooier dan de ander, maar die inmiddels te kennen hebben gegeven, wij willen niet meer. Wij gaan nu ons eigen leven leven. In sommige gevallen doen ze dingen die God verboden heeft in zijn boek. U bent bezorgd. U bidt voor ze, maar het duurt zo lang. Er gebeurt niks. Mag ik u er vanmorgen op wijzen dat de Heer trouw is aan het verbond dat ooit tussen hem en u is gesloten. Weet u wat Gods woord zegt? Besef dus goed, Deuteronomium hoofdstuk 7. Besef goed, alleen de Heer uw God is God. Hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft en die doet wat hij gebiedt. Let op, tot in het duizendste geslacht. U zegt, oh broeder, is er niet nog iets wat daarop wijst dat mij kan sterken als ik doorbid terwijl ik niet zie en mijn weg ga in het vertrouwen dat de Heere getrouw is en dingen wel maakt? Ja, dat is er. Psalm 103. De Heer is trouw aan wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij doet recht aan de kinderen en de kleinkinderen. Van wie zich houdt aan zijn verbond. En van wie leeft naar zijn geboden. Als u zo'n persoon bent. En u hebt de Heere lief. U moet moed houden. Deze prediking is bedoeld om u moed te geven bij het voortgaan. Zalig zijn de mensen die niet zien en die toch geloven, heeft de Heer gezegd. De Heer is trouw aan zijn verbond en hij werkt het uit in verre geslachten na ons. Kinderen en kleinkinderen worden bij name genoemd. Is dat een mooi verhaal, ja of nee? En heb ik niet mijn best gedaan om het goed te vertellen? U mag het zelf beoordelen. Maar er is nog één ding dat ik wil zeggen voordat wij gaan zingen van de genade van de Heer en voordat wij de maaltijd van de Heer gaan vieren. En dat is het aspect dat wij nooit zullen vergeten bij de verkondiging van het evangelie. Mephibosheth, met al wat hij ontving van de grote koning, hij was lam en hij bleef lam aan beide voeten. Er zullen Pinksterpredikers zijn die boos op mij zullen worden om daarmee te eindigen. Zeg, ja, de Heer maakt alle dingen wel. Zeker maakt hij alle dingen wel. Ik zou willen zeggen, stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. De hemel en ook de aarde. Dus ja, maar hoe zit het? Ja, we krijgen ook een nieuw lichaam, mensen. Geweldig. Maar God heeft een plan, maar hij heeft ook een tijd voor zijn plan. En dat moeten wij niet door elkaar gooien. Mephibosheth, met al de zegen die hij van de grote koning ontving, hij was lam aan beide voeten. Weet u wat dat betekent en wat we nooit zullen missen in de verkondiging van Gods woord en in het belijden van de Heer en in het dienen van de Heer? Dat wij altijd, elke dag, zolang wij leven op deze aarde, totaal afhankelijk zijn en blijven van de genade van de koning die wij dienen, wiens naam is Jezus. Zo gauw wij menen dat wij een eigen inbreng hebben met al onze talenten en gaven en know-how en noem het hele arsenaal maar op, dan gaan wij zijn wegen in en we verdwalen hopeloos. Misschien komen we terecht in een plaats die we het beste kunnen noemen Lodebar, een plaats zonder herder. Maar wanneer u en ik blijven beseffen wat er ook gebeurt, hoe groot de zegen ook is of wat er ook plaatsvindt in mijn leven, ik ben en ik blijf afhankelijk van de genade van de koning. Dan gaat het heel goed met u. Dan kunnen er best lastige dingen voorbij komen, maar dan gaat het goed. Ik eindig met een kort verhaal van een man die worstelde met dingen in zijn leven. En hij zei, ik heb de Heer gebeden hierover. Ik heb hem meerdere malen gebeden. Op een gegeven moment 3 keer achter elkaar heb ik hetzelfde gebeden. O Heer, verlos mij. En weet u wat de Heer tegen hem zei? Hij zei, je hebt niet meer nodig dan mijn genade. Mijn genade is genoeg voor jou. Want mijn kracht wordt openbaar in jouw zwakheid. Mogen we samen bidden. Heer, wij komen bij u met een nederig hart en wij verheugen ons in uw aanwezigheid in deze dienst. Wij prijzen uw heilige naam. Heer, dat er verlossing is bewerkt voor ieder mens op deze wereld. Dank u wel dat er hoop is voor iedereen die hier is, die zich misschien verlamd voelt door de dingen die zijn gebeurd. Wil u danken, Heer Jezus Christus, dat u een bloedverbond hebt aangebracht, u hebt uw eigen bloed gegeven. Opdat wij de goedheid van God zouden leren kennen, opdat we zouden worden verheven in een koninklijke status en met vreugde aan uw tafel mogen gaan. Toch beseffende, Heer, elke dag is een dag van uw genade, niets meer, ook niets minder. Ik wil bidden voor een man en een vrouw hier, Heer, misschien die zich zo verloren voelt in deze wereld, verlamd, die misschien door andere mensen in de steek is gelaten, andere mensen hebben ze laten vallen. Heer, wilt u genadig zijn en wilt u geven dat we samen vanmorgen mogen begrijpen dat er hoop is en dat er toekomst is en dat er heil is omdat u ons genade wilt verlenen. Ik wil vragen, Heer, zegen hen in ons midden die juist dit woord vanmorgen zo nodig hadden, omdat ze niet verder kunnen. Wil ze ontmoeten door de kracht van uw Heilige Geest. Als ze zichzelf voor u stellen met een nederig hart, dan geeft u hen genade en dan zullen zij weten dat u een goede God bent. Zegen ons allemaal en help ons in het voortgaan in dit leven, Heer, om te zien op wat u voor ons hebt gedaan en elke dag ons te verheugen uit uw onmetelijke genade. We hebben u dit gebeden in Jezus' naam en wij prijzen u dat u dit gebed verhoring schenkt. Halleluja. Amen. En daarom gaan we samen zingen.